De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
Gistermiddag, dan loop ik naar huis en dan loopt aan elke kant van mij... Ze lopen los, we lopen gewoon midden door het bos en dan links en rechts loopt een paard van mij gewoon los. Helemaal rustig, geen stress. Ja, en dan denk ik, nou, wat wil je nog meer? Ja, dat wens je eigenlijk iedereen.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
In het bos wandelen zonder je paard vast te houden? Mijn gast van vandaag doet het. In deze aflevering deelt ze hoe en waarom. Ook praten we over keuzevrijheid op andere vlakken, zoals huisvesting, voeding en het mineralenbuffet. Een interessant gesprek waarin eens een heel andere visie op paardenwelzijn wordt gedeeld. Dit is aflevering 129 met Marcia Weilhuizen.
Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
Ja, ik ben Marcia Weilhuizen en ik heb sinds dit jaar januari mijn eigen bedrijf. Dat is een adviesbureau op het vak van natuurlijk paardenhouden. Ja, en wat en alles wat daarmee samenhangt, dat is zo gegroeid, in elkaar gekomen. Alle kwartjes en dingetjes bij elkaar. En ja, je zit met je huisvesting, gezondheid, voeding... Nou, en daar ben ik nu jaren mee bezig en denk ik, ja, misschien zijn andere mensen ook geïnteresseerd en hebben andere mensen ook hulp nodig. En de paarden natuurlijk.
Ja, dus je bent voor jezelf begonnen?
Ja.
Was dat al langer een wens?
De voorbereiding loopt al vanaf 2019 of zo.
Oh ja, kijk. Nou, gefeliciteerd.
Dus dat is al een hele lange aanloop nodig gehad, maar ja. Het is er.
Tof. Ja, ben ik ook wel benieuwd. Ja, die reis zeg maar van gewoon paardenmeisje tot nu zeg maar. En misschien vind je jezelf nog steeds een paardenmeisje. Of misschien denk je nu er heel anders over juist. Voordat we daar trouwens op ingaan. Wat wel leuk is om alvast te benoemen natuurlijk. Is ja. Dat je, je bent niet de doorsnee paardeneigenaar die dressuur traint en regelmatig rijdt en dat soort dingen.
Nee, dat is een tijd veranderd. Ja,
dat
klopt.
Je wandelt in vrijheid met je paarden bijvoorbeeld. Ja. Ik kan me dus inderdaad voorstellen dat er in de tussentijd een boel veranderd is in hoe jij over paarden denkt, naar ze kijkt en met ze omgaat. Dus ja, wat voor paardenmeisje was jij vroeger en hoe is die ontwikkeling gegaan?
Nou, echt heel traditioneel. Echt gewoon op de manege gereden als kind. Als allereerst was nog heel veel jaren geleden kon je gewoon op een pony en dan betaalde je, wat was het, 5 gulden.
Ja, ja.
En dan was het zitten en gas geven. Zo heb ik leren paardrijden. En gewoon op de manege, paarden in boksen, was allemaal normaal. En in de loop der tijd dan... op een gegeven moment ging puberteit. Toen kreeg ik andere interesses. Maar ja, toen ik verhuisde naar Duitsland, kwam ik in een paardendorp terecht. En wat je dan koopt van je eerste salaris is een paard. Heel simpel. Nou, die zet je in de stal, dan doe je ijzers onder, dan doe je er een bit in. Nou, en dat... ijzers hebben we nog niet gedaan, maar het werd inderdaad een drama. En dat paard was onhandelbaar. En toen zette mij dan wel aan het denken. Maar ja, waar begin je dan? En,
hoe oud was je toen?
Toen was ik eind 20. Dus,
yeah.
En er was weinig hulp. Het dorp is heel traditioneel. Dus ja, ik probeerde dan wel te wandelen, maar iedereen verklaarde me voor gek.
Ja, nou, hoort erop te zitten.
Ja, precies. Maar dat paard, dat is hem uiteindelijk ook niet geworden. Dat werd dat was echt een probleempaard. Met de kennis die ik nu heb inmiddels, denk ik wel dat ik hem aardig had kunnen helpen.
Ja.
Maar toen hebben we hem gehad.
Ik denk dat iedereen dat achteraf wel denkt, hoor. Zo van, had ik dat toen toch maar anders gedaan.
Ja, ja.
Dat voorkom je bijna niet.
Nee, met de kennis die ik nu heb. Nou ja, ik weet ook niet wat er met hem gebeurd is, maar het is misschien maar beter. Toen hebben we hem geruild bij een handelaar voor Noah. Die kregen we toen. En Noah was alles behalve wat ik voor wens had aan een paard.
Ze zeggen wel eens, je krijgt wat je nodig hebt,
ja,
niet wat je zoekt.
Dat was, je gaat erop zitten met een halstertje en een touwtje eraan en je reed zo weg. Zonder hoofdstel, zonder niks. Dus dit is je paard. Het heeft een week geduurd voordat ik hem een naam had gegeven, want hij had ook geen naam.
Heb je wel goed over nagedacht dan?
Op een gegeven moment was het... we willen hem uit de wei halen, hoe heet hij eigenlijk? Weet ik niet. Werd het dus Noah. Ja, en met Noah heb ik eigenlijk alles... alle verandering doorlopen. Of in ieder geval, hij heeft mij... Ja, gedwongen klinkt misschien een beetje zwaar, maar ja, hij heeft mij wel daartoe gedwongen om die veranderingen door te gaan.
Ja, want wat gebeurde er? Wat was er dat je dacht van, oh, ik kan niet gewoon doorgaan zoals ik deed?
Nou, ik ben dus gewoon traditioneel gestart, bit erin, ijzerstronden, want dat was nodig. En langzaam, hij maakte zich sterk op het bit, hij pakte het bit vast en dan ging hij aan de kletter. Ja, en toen dacht ik van, ja, nou ja, als ik er geen bit in doe, dan kan hij hem ook niet meer vastpakken.
Ja.
Nou, zo geschieden. Ja, en dat werkte wel. Totdat we toch wel een keer enorme ruzie hadden gehad in het bos, Noah en ik. En hij wilde hij ging er dan vandoor, onder de bomen door. En ik moest maar blijven zitten.
Ja.
En toen had ik echt zoiets van, ja, nu is het klaar. Weet je, als jij wil de andere kant op wil, ga je de andere kant op. Ik ben afgestapt. Ik heb hem losgelaten en ik ben naar huis gelopen.
Ja, zo, dan moet het inderdaad wel heel veel te ver gaan.
Moet je paard alleen achterlaten in het bos? Ja, dat was even nodig, denk ik. Want hij kwam gewoon achter mij aan. En vanaf dat moment was het eigenlijk goed. Is er nooit meer iets gebeurd. Dus ja, raar maar waar.
Dus dat was echt zo'n moment dat je zei van, Oké, ik luister al.
Ja, als jij die kant op wil, prima. Ga maar, doe maar. Ik ga naar huis.
Ja.
En hij ging mee. Dus ja, dat was wel heel bijzonder.
Ja.
Heel apart. En, maar goed, veel buiten gereden. Maar toch kreeg hij last van zijn lijf. Toen ben ik me erin gaan verdiepen. Lange rugspier, hoe train je die dan? Want ik reed bijna geen dressuur. Want ja, je gaat toch niet met een tinker dressuur rijden. Ik ben dan heel grondig. Ik heb toen een opleiding gedaan, klassieke rijkunst. 3 jaar lang hebben we met Noah samen gedaan. Het kostte hem heel veel moeite. Of het hem nou helemaal geholpen heeft, daar heb ik een beetje mijn twijfels bij. 1 ding is zeker, ik ben over alle grenzen gegaan die hij had. En dat uitte zich dat hij nog meer naar binnen ging. Want hij was ook niet voorwaarts. Hij was nooit echt, behalve in het bos dan. Toen dacht ik van, door de dressuurmatige training worden ze soepel en alles. Nee. Ja, hij was wel soepel, maar hij werd niet sneller. En hij sloot zich af. Zodra ik in de trainingsmodus ging, dan gingen de luiken dicht. Besef ik me nu achteraf pas.
Ja, en denk je ook nu zo achteraf dat puur mentaal was, het niet leuk vinden? Of ook dat er fysiek misschien meer aan de hand was?
Ja, ik denk dat er fysiek ook van alles aan de hand was, achteraf gezien. Ja, het hele pakketje. Het blijkt ook achteraf dat hij zware artrose heeft. Dat heeft hij natuurlijk in de tijd ontwikkeld. Dat is niet van vandaag op morgen.
Nee.
Maar in ieder geval, ik heb dus die 3 jaar opleiding gedaan en met goed gevolg afgesloten. Maar ik merkte ook bij trainen van andere paarden dat ze wel diezelfde tekenen gaven. Dat begon ik later dan te zien. Daarna heb ik, toen ik dat in de gaten had, ben ik gaan denken van, ja, is dit dan wel juist? En ook omdat hij na de opleiding, een jaar of wat na de opleiding, begon die kreupel te lopen. Toen hebben we hem op de foto gezet, linksvoor bleek die artrose te hebben. Nou ja, als je dan nog andere trainers erbij gaat, want dan ga ik toch aan mezelf twijfelen. Nou, toen werd het alleen maar nog erger. Dus ik heb hem op rust gezet, rust gegeven. Nou, dan werd hij beter. Daarna stapte ik weer op, ging ik weer rijden en dan werd ze kreupel. Nou, en de termijn werd steeds korter. Toen heb ik gedacht, ja, dit kan zo niet. Toen hebben we nog een keer op de foto laten zitten in Lingenhoeve. En toen bleek het echt allemaal helemaal dramatisch te zijn. Was die linksvoor kreupel, alle gewrichten en rechtsachter, zijn heup, alles. Ja. Nou, het advies was, laat maar inslapen. Einde verhaal, einde oefening. Dit was allemaal 2018.
Oh, dat is eigenlijk nog helemaal niet heel lang geleden.
Nee, dat en toen dacht ik van ja, dus ja, omdat ik dacht dat ik mijn paard kon rijden en wilde rijden en trainen, want dat zou hem beter maken, heb ik hem nu niet kapot gemaakt daarmee. Ja, dat vinden mensen lastig, het gebruik.
Nou ja, dat is inderdaad een gevoelig onderwerp, waar zeker de laatste jaren natuurlijk steeds meer over nagedacht wordt ook.
Mm-hmm.
Er zijn langzaamaan ook steeds meer mensen die überhaupt niet meer rijden, hè, om die schade te voorkomen.
Ja.
En je ziet inderdaad dat er in onderzoek met dissecties en zo steeds meer naar voren komt. Precies. Hoeveel schade er voortkomt vanuit trainen. En dan lopen er natuurlijk nog wel de onderzoeken van, oké, maakt het dan nog uit op welke manier er getraind wordt? Of is alle training en belasting sowieso? Weet je? Nou ja, dus daarin zit nog natuurlijk een grijs gebied waarvan we nog niet zoveel weten.
Ja.
Maar dat bewustzijn, wat doen we eigenlijk?
Ja.
En wat levert dat voor het paard op in positieve, maar ook zeker in negatieve zin? Die bewustwording, die begint wel steeds meer te komen, merk ik.
Ja, want ik had in 2018 dan een boek gelezen van Maxida Vocht. Dat is een Duitse vrouw. En die heeft dit allemaal helemaal al doorlopen. Die heeft Academia Liberty opgericht in Duitsland. Dat is een groep mensen die eigenlijk over de hele wereld zitten met stallen. En die hebben een visie ontwikkeld, waaronder dus niet rijden hoort erbij. En dat komt van Alexander Neverov.
Oh ja, Alexander Neverov. Ja. Zo, hij was degene die toen ik op de manege zat, er stond een artikel in Amazon magazine. En ik zag hem zonder hoofdstel rijden en hij had het over het bit en van alles en nog wat. En toen had ik stiekem van mijn kleedgeld een bitloos hoofdstel gekocht. Ja. Toen was ik dat meisje dat met bitloos hoofdstel en met een bareback pad op Jolijn reed. En dat was mijn vaste paard op de manege. Ja. Hij was echt degene die mijn zoektocht, zeg maar, gesparkt, zeg maar.
Want hij rijdt inmiddels geloof ik ook helemaal niet meer. Ja, nu natuurlijk is het allemaal helemaal anders voor hem ook. Maar die Maxida Vocht, die heeft bij hem daar in OT Kool gezeten. Zij was daarbij. En aan de hand daarvan heeft zij dan in Duitsland haar eigen Academia Liberty opgericht over heel Nederland. En daar kwam ik dan achter. Ik heb haar boek gelezen. Natuurlijk paardenvoeding heeft zij een boek geschreven. En bevrijden die zelf, bevrijden dein Pferd. Dat gaat er dus over van wat beweegt ons om erop te willen zitten. Ja. En ons dat wij per se gedragen willen worden.
Dat is echt bijna, niet bijna. Dat is echt een filosofische kwestie bijna, hè?
Ja, maar er steekt heel veel achter. Dat is echt wel. Maar dat heb ik in mijn proces van loslaten ook. Want ik stond op het punt, laat ik Noah inslapen. Mijn alles, mijn maatje, mijn vriend. Omdat ik hem niet meer kan gebruiken. Of gooi ik het roer om en blijf ik naast hem lopen en kijk hoe ver we nog komen. Ik bedoel, ik vind het een beetje altijd wel lastig van wie zijn wij om wanneer de stekker eruit te trekken voor een paard.
Ja.
Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen met artrose.
Mm-hmm.
En dan kom je op het punt omgang met pijn en het hele. Nou ja, daar heeft Maxida ook een hele interessante visie op. Maar dat blijft natuurlijk altijd het moment, het dier op zich, waar je naar moet kijken.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, en ik denk dat daarin ook veel afhangt van hoe ontwikkeld je zelf bent, zeg maar, in het lezen van pijn- en stresssignalen natuurlijk.
Ja.
En kunnen lezen van hoe voelt mijn paard zich.
Ja.
Want het ene, kijk, Cassini, mijn eerste paard.
Mm-hmm.
Die, het was echt niet alsof zij helemaal niet meer vooruit kwam, niks meer kon of wat dan ook. Dat je echt dacht van, dit is echt wel het alleruiterste, zeg maar. Het was gewoon dat er op een gegeven moment dat ze verslechterde en dat ik gewoon wist, dit is het.
Ja, precies.
Nu is het
maar
goed
dat,
voor
maar
haar.
Maar dat voel je denk ik inderdaad wel.
Ja, terwijl voor Glitter die is nu 19 en dat is een, die is best wel krakkemikkig. Die heeft echt een lijfje wat aan alle kanten niet meewerkt.
Ja.
Maar die zie ik echt nog wel 30 worden en tandeloos en met slobber over het erf scharrelen, zeg maar. Zo van, ik ben er nog niet klaar voor.
Nee, dat is echt
zo'n typeje, zeg maar.
Ja, je kunt het inderdaad helaas dan ook best wel ervaring mee opgedaan de laatste tijd helemaal. dat je het ziet.
Ja.
Dus dat moment wacht ik met Noah ook gewoon. En hij gaat op en neer. En soms gaat het beter, soms gaat het minder. Maar ik moet wel zeggen dat hij heeft ook heel veel andere processen doorgegaan. Bedoel, hij heeft ook een periode, 2 jaar terug, periode met hoefbevangenheid, met hoefsferen, waar die allemaal door. Ik zag dat als een opschoning van zijn lijf ook. Van het hele proces, omdat ik het over was gestapt op die Academia Liberty. Dat is niet alleen je paard altijd vrij laten lopen, maar ook voedingsverandering. De hele omstelling. En dan wordt het lichaam opgeschoond. Ja. En we zitten natuurlijk wel met factoren waar we een balans in moeten zien te vinden. Ik bedoel, omgevingsfactoren heb je niet altijd invloed op.
Nee, inderdaad.
Dus wat dat betreft is het zoeken naar een balans in het lichaam. En,
zo is het zeker. Mentaal en fysiek.
Ja,
absoluut. Ja, laten we eerst even verder gaan op dat stukje vrij wandelen. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk wel gewoon een heel interessante. Jij wandelt dus met de paarden zonder ze vast te hebben. Zij lopen gewoon los in het bos.
Ja.
En we hebben tot nu toe alleen maar over Noah gehad. Ja. Maar je hebt nog een tweede pony,
ja,
toch?
Ja, we hebben een tweede pony, ja. Molly. Ja, Molly. Klopt, ja. Dat wandelen is dus ontstaan ook. We hebben altijd ook wel gewandeld met Noah, toen we Noah alleen hadden. Naast het rijden, naast het mennen, naast de training in de bak. Gingen we op zondag vaak wandelen en dan mocht hij mee. Toen op een gegeven moment hebben we een Shetland pony erbij gekregen. Dat was Hanneke, een oude Mary. Die is 1,5 jaar geleden overleden. Maar goed, die lieten we ook al vrij lopen. Dat was wel een... toen we haar kregen was ze 18. Ze was een tante en ze wist wat ze wilde. Dus als Hanneke dacht, ik ga linksaf, dan ging ze ook linksaf. En dan, ja, dan moesten Noah en ik maar mee.
Ja.
Molly daarentegen is een heel ander pak mouwen. Molly is 7 en die vindt alles interessant. En ze is nu zover als ik fluit, dan komt ze. Molly was een probleempony. Die hebben we nu 1,5 jaar. Wat kopschuw. Kon er niet pakken, kon het halsen niet afdoen toen we er net hadden. En toen dacht ik, oh, wat een leuk idee. Een jonge pony die ik niet kan pakken.
Ja, had je niet helemaal op gerekend,
nee,
toch?
Ja, ik dacht lekker meteen weer te gaan wandelen. Maar nee, ja, nee. Mm-hmm. Hoe pakken we dat aan? En ja, omdat ze ook jong was en wild, was ze ook aan het touwtje niet meer te houden. Dus na een paar weken moest ik er gewoon loslaten als ik mijn arm niet uit de kom wilde hebben. Maar ze liep niet weg. Ze bleef gewoon bij Noah. Stukje, ja. Ze ging een stukje rennen. En dat doet ze nog. Ze rent een stuk, ze komt weer terug. Nou ja, dat was voor mij eigenlijk wel een soort bevestiging dat het echt zit in de vertrouwen.
Ja.
En nou heb ik natuurlijk... Noah heb ik al heel lang. En we hebben heel veel gedaan. We hebben ook wedstrijden, trekwedstrijden gereden. We zijn heel vaak op stap geweest samen. Dus we hebben echt een hele nauwe band. Die ik dus met Molly niet heb. Met Hanneke eigenlijk ook nooit echt gehad. Want Hanneke was echt wel op zichzelf altijd. Was echt een gevormde... Ja, ze was echt een zelfstandige dame. Ze was heel lief. Maar niet zo contact als dat met Molly. Want Molly is echt een contactpony. Die wil het liefst in je kruipen of op schoot op de bank. Dat zou Molly passen. Ja, omdat ik haar nog niet zo goed kon vangen, dacht ik van ja, om haar los te laten is wel lastig. Maar uiteindelijk was dus al die klik met Noah zo vast.
Tussen haar en Noah bedoel
je? Ja. Dat ze let ook op ons. Ze let op mij. Ja, ik denk echt dat het loswandelen, dat het echt zit in het vertrouwen.
Ja, want hoe was dat dan de eerste paar keer dat je dat deed?
Nou, ik had er aan een lead rope en dat was gewoon bijna levensgevaarlijk. Want die ging gewoon de kurkentrekker en zo aan een touwtje doen. Want die wilde eigenlijk... Ja, we hadden dan een trek en daar stonden we nog met een oude IJslander, die inmiddels ook overleden is. Ja, ze had niet zoveel uitdaging. Eigenlijk vond ik er ook te jong om haar te nemen. Ze was 7... is 7. En ja, omdat bij Noah wordt 21 en Frandi die was 29, denk ik, ja, eigenlijk past het niet zo. Maar goed, ik zag haar op Facebook en ik denk, ja, dat is mijn pony.
Ja.
Dus ze wilde ook echt rennen, dat merkte je ook. Dus ja, een touwtje mee in het bos, die pony die maakte de flikvlak en zo aan een touwtje, dat was, was niet zo fijn. Dus ik was heel blij dat ik haar los kon laten.
Maar je liet er dus los en toen, die eerste keer?
Rende rondjes als een idioot. En ze kwam weer terug.
En dacht je toen nog, oh shit.
Ja, nou, ik heb wel één ervaring gehad van dat ik echt dacht, ja, oh shit. Ja. Toen kwam ik op oudjaarsavond de boswachter tegen en ik was op een plek waar ik niet mocht zijn. Met twee losse paarden. Oké, en nu? En toen schoot ik zo in de stress en Molly dacht, wat is dit? Ik laat me niet meer vangen. Never niet. En die rende om mij heen. Ik had Noah vast en zij rende om ons heen. En ik kon haar niet pakken. En nou ja, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. En die boswachter, die zat in zijn auto. En volgens mij zat ze zich gewoon helemaal kapot te lachen.
Ja.
En uiteindelijk ben ik langzaam richting huis gelopen. Maar ja, ik kon ook niet naar huis, want ik moet wel over straat. En op straat loopt ze altijd aan het touwtje. Lopen ze alle twee aan het touwtje.
Ja.
Dus ja, ik moest gewoon mijn energie laten zakken. Ik moest rustig worden voordat ik überhaupt Molly kon pakken. En dat was wel even van, oké, dus ja, ze vertrouwt dus op mij. Ze houdt mij in de gaten, maar ze weet dus ook wat mijn energie is. En als ik in de stress schiet, echt in de stress, ja, dan weet zij het ook niet meer. Maar dat was wel even een moment waarvan ik dacht, oh shit,
ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Wat heb ik gedaan?
En hoe was dat met Noah dan de eerste paar keer?
Nee, Noah, die liep al, die loopt altijd mee. Die liep altijd al mee, ook met de trekwedstrijden. En dan moest je
oh ja.
Ja, dat...
Dus dat was eigenlijk al gewoon die
ja,
setting voor
ja,
jullie?
Misschien is dat ook het type paard. Soms denk ik ook wel eens, omdat het een tinker is. Dat tinker is dat misschien, want hij is geïmporteerd uit Engeland. Je kan hem gewoon ergens op een stukje gras zetten. Touwtje ja. loslaten en hij blijft daar staan. Hij eet daar het gras en hij blijft daar. Ja, ik weet niet wat zijn achtergrond daarin is. Misschien is hij wel echt bij de zigeuners geweest. Ik weet het niet. En dat hij het daarvan mee heeft genomen.
Ja.
Dat kan.
Nee, en je zei al van, nou, ik weet je, als we over straat gaan, dan heb ik ze wel allebei aan een touwtje. Mm-hmm. Dus je let wel op veiligheid.
Ja.
Dus. Dat is natuurlijk het meest gehoorde argument, hè, om het niet te doen.
Ja.
De ene is, of een van de meest gehoorde, de ene is natuurlijk van, ja, maar dan gaat hij gewoon stoppen en grazen. En dan kunnen we helemaal niks meer beginnen.
Nou, dan is het gewoon wachten.
Geduld.
Vanochtend
we zijn vanzelf klaar.
Ja, vanochtend zei ook nog iemand tegen, nou, dat is wel training op geduld. Ik zeg, ja, maar het is ook maar net welke verwachting je hebt.
Zo.
Ja.
Wij, dat is, je ziet dat met honden uitlaten natuurlijk ook, hè? Dat mensen die gaan een hond uitlaten. En die zijn zelf vooral bezig met in 10 minuten het rondje afmaken.
Precies.
Je hebt geen geduld als hun hond even, weet je, uitgebreid wat wil besnuffelen of wat dan ook. Even ergens wil blijven. Dat soort dingen. Het gaat zo vaak op onze voorwaarden.
Ja, dat, ja, precies. Ja. En als jouw idee erachter is van, ik ga een stukje lopen met ze. En als ze daar wat tegenkomen, mogen ze dat eten.
Ja.
En ik hoef niet zo laat thuis te zijn, want dat is ook een ding.
Ja.
En ja, dan groei je in de tijd, groei je daar wel in. Dat je weet ongeveer hoe lang een rondje duurt. In de winter gaat het wat sneller, want dan groeit het wat minder.
Ja.
Nou ja, dan, ik pas dan gewoon mijn rondje aan als mijn tijd op is. Ja, dan is het een korter rondje.
Ja.
Maar dan is dat zo. Ja, wat je verwachting is. En niet te veel, niet te veel in één keer willen. En ja, toch gewoon doen.
Ja. Nou ja, en het andere argument is natuurlijk dus veiligheid.
Mm-hmm.
Hoe doe je dat als je andere mensen of honden of fietsers of wat dan ook tegenkomt?
Dan pak ik ze even vast.
Oh ja, precies.
Ja, ja en Molly, dus die heb ik nu zover, die rent wel vooruit. Zodra ik fluit, dan weet ze dat ik ben niet... Ja, officieel was ik niet van de snoepjes, van de grijze luzerne brokjes. Daar was ik officieel niet van, maar ik heb bij Molly ontdekt dat het echt super goed werkt. En dan denk ik in het kader van de veiligheid.
Ja.
Het is gewoon heel praktisch als je pony fluit, die blijft staan, die kijkt om, waar blijft mijn brokje?
Ja.
Ja, van het weekend ook, met een groep fietsers. En dat is gewoon praktisch.
Ja.
En dan hoef je ook verder niet druk te maken. Je loopt er rustig heen, pakt er vast. En,
ja.
Ja.
Ja, mooi. Ja, nou ja, ja, en één topic of één thema eigenlijk wat hierin wel in het vrije handel ook wel heel erg centraal staat, is keuzevrijheid natuurlijk. Hè? Want ik kan me zo voorstellen dat af en toe jij het rondje bepaalt, maar dat je ook wel eens, weet je, heen gaat waar je paarden heen willen.
Ja.
En ook qua wat ze eten en zo.
Ja.
En als het dan gaat om inderdaad wat ze eten, dan kunnen ze onderweg heel veel kiezen in wat ze eten aan kruiden, aan plantjes en dingen. En nou weet ik dat jij daar ook in de huisvesting en wat je ze daar aanbiedt rekening mee houdt.
Mm-hmm.
Kun je daar wat over vertellen? Hoe je daar de keuzevrijheid zoveel mogelijk aanbiedt?
Ja, nou ja, ze hebben sowieso 24/7 hooi los. Dus ze hebben de ruimte, de keuze om zoveel te eten als ze willen. Daarnaast krijgen ze... ik heb verschillende bakken met water staan. Zout water, water met groene leem. En altijd gewoon water natuurlijk. En ik heb een mineralenbar na het idee van Academia Liberty.
Ja, want dat is een net iets andere mineralenbar dan die sommige mensen kennen. Want
klopt.
We hebben het natuurlijk wel eens over mineralenbuffet gehad. Mm-hmm. En dat ging dan bijvoorbeeld over water met veendrenk, water met diatomeeaarde, water met zeewier. En zo zijn er nog een paar dingen die je kan toevoegen.
Ja.
Maar je hebt gewoon complete rotsen, zeg maar, in een mineralenbuffet liggen.
Dat is... in het begin dacht ik ook van, wat moeten ze met die blauwe kopersulfaatsteen? En dan lees je en oh, levensgevaarlijk. Nou, we leven nog steeds, dus daar is niks mis mee. Ze zijn heel hard inderdaad en heel scherpe randen. Maar toch kunnen ze daarmee omgaan. Het zijn andere stenen. En ik heb dat er een Pat Colby, een Australische, of in ieder geval, ik geloof dat ze officieel Engels is, maar ze woont in Australië. Die heeft zich met die mineralen uiteengezet om de gezondheid van dieren, vee, koeien, maar ook paarden, om ze gezond te houden.
Dus wat voor verschillende stenen leg je erin dan?
Ja, het is die blauwe kopersulfaat, een zwavelsteen, een Himalaya-liksteen, de bekende, maar die heb ik ook vaak in een Duitse steen uit Beieren. Hebben ze ook van die die groeves waar, ze, waar je steen uit kan halen. Dus dan denk ik, dan hoeft het niet helemaal uit Sri Lanka te komen of zo.
Ja, 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 ja.
En dan zit er nog magnesiumsteen in.
En het idee is in principe hetzelfde, hè, als met de mineralen die in water zijn opgelost. Dat ze ervan nemen wat ze nodig hebben. Maar ja, ik kan me zo voorstellen met gewoon rotsen.
Ja.
Ik geloof dat het principe is eigenlijk vrij logisch. Ja. Hè? Want in de natuur, paarden die zoeken de mineralen in de grond, likken aan de grond tot ze, weet je, om voldoende binnen te krijgen. Klopt. Het idee is om dat dus na te bootsen.
Ja.
Maar krijgen ze voldoende binnen? Zie je dat er veel gebruik van wordt gemaakt?
Het wisselt heel erg. Noah heeft toen een periode veel van de kopersulfaat gelikt. Toen vond ik zelf dat het te veel werd. En toen heb ik hem met colloïden. En dat heb ik het opgevangen, heb ik het daarmee aangevuld. Dat zijn nanodeeltjes in water opgelost van koper.
Oh ja.
En daar kun je dus mee, want blijkbaar, maar ook zijn vacht gaf dat aan. Het is allemaal vanuit de Academia Liberty. En dan kijk je meer naar de symptomen van wat zie ik aan mijn paard? Wat is er afwijkend? En het feit dat hij zoveel van die stenen likte, dacht ik van En hij hoestte toen ook. Dat zijn allemaal symptomen van waar je denkt, ja, er zit toch iets met die koper niet lekker. Hebben we daarmee aangevuld? En sindsdien is het weer normaal, de hoeveelheid dat ze ervan likken. Want ik hou het wel in de gaten. En je kan het heel makkelijk zien, zit er stof op de stenen of niet?
Ja.
Want ze liggen in de stal. Ja, en of iets normaal is, ja, dan, dat moet je gewoon leren zien. Ik bedoel, dat is net zo als je emmers met spullen opgelost hebt. Ja, hoeveel drinken ze ervan? Ja, wat is normaal?
En is het normaal voor jouw paard?
Ja, precies. Ja. Is voor jouw paard. Hoe warm is het of hoe koud is het?
En in een kudde is dat natuurlijk ook nog wel lastiger, hè? Omdat je dan niet precies weet hoeveel er gedronken is. Of ja, nou ja, inderdaad, wie doet het?
Nou ja, dat was toen met de kopersteen. Ben ik op een gegeven moment wel gewoon gaan zitten. Ja. Een paar keer per dag op verschillende momenten. En ben ik gewoon gaan kijken. Zo wist ik ook dat Hanneke en Farandi, dus de oude Shet en de oude IJslander, likte heel veel Himalaya-liksteen. Nu is er 14 dagen terug een oude Mary overleden van 34. En die likte ook heel veel zout. Dus ik weet niet of dat typisch is voor oude paarden om veel zout te likken. Maar dat was mij toen opgevallen. En Noah likt bijna nooit zout.
Ja.
Dus dat terwijl die heel veel zweet, waarvan je dan zou denken, goh, die heeft wel meer nodig. Ja,
ja, precies.
Ja.
En kan iedereen dit zo neerzetten? Of zijn er wel dingen waar je rekening mee moet houden?
Ja, nou, dat is voor te vaak. Dat geldt eigenlijk hetzelfde over. Net als het. Omdat mensen zeggen dat die kopersulfaat giftig is. Dus hetzelfde verhaal met giftige planten. En dat is dan die vrije keuze. En dan zeggen ze ja, maar paard kan die keuze niet maken. Maar dan, en dan is mijn argument van ja, maar is jouw paard in staat om die keuze te maken? Want er moeten wel een aantal voorwaarden voldaan. Bijvoorbeeld een paard dat honger heeft, dat beperkt wordt in zijn ruwvoer, zal hele andere keuzes maken. Een paard dat nooit op het gras komt en die zet jij opeens op het gras en er zit kruiskruid of er zit boterbloemen. Ja, dan kunnen ze daar, omdat het maar groen is, kunnen ze zich daar te buiten aan gaan. Dus het is wel voor paarden die je gaat omstellen. Ja, is daar wel aandacht voor nodig en je moet dat niet zomaar doen.
Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, moet je ze langzaam laten wennen aan het hebben van het opnieuw hebben van keuzevrijheid.
Ja, ook. Maar dan ook de voer helemaal, gewoon onbeperkt ruwvoer. Ja, in de Academia Liberty wordt dan haven gevoerd en best wel voor ons gevoel grote hoeveelheden. Ook groenten en fruit hoort daar ook allemaal bij. En als je dat allemaal, dan hebben de paarden zelf de keuze. En dan maken ze ook de keuze in die mineralenstenen, de juiste dan.
Ja. Dus zeg je ook van, als er niet aan die andere voorwaarden voldaan wordt, ja, dan zou ik het niet doen, zeg maar, omdat je dan niet. Nee.
Daar zou ik dus echt mee oppassen. En ook paarden die op stal staan. Ja. Dus daar kunnen wij ons misschien
bij. Dus verveling is inderdaad natuurlijk ook. Worden er ook andere keuzes gemaakt.
Ja, wij kunnen ons daar, tenminste ik kijk er altijd weer van op als ik paarden in een box zie staan.
Op een gegeven moment ben je zo gewend wat er in je eigen bubbel gebeurt.
Precies. Ja, precies dat. Ja. Die paarden die dus op stal staan, daar zou ik dus echt mee oppassen. Ook paarden die brokken krijgen, mueslies, alles wat je in zak koopt. Ja, als paarden daar veel van krijgen, dan zou ik toch met dat soort dingen oppassen. voor mij zijn dat signalen dat je dus het roer om moet gooien. Maar goed, dat... ja. Iedereen kijkt daar anders naar.
Ja, dat is zeker zo. Je zegt ook, nou ja, het op het gras komen, dat is voor jou mm-hmm. ook een belangrijk ding. Hè? Mm-hmm. Nou ja, daar is überhaupt veel over te doen. Want ik bedoel, hoeveel ponies zijn er wel niet hoefbevangen gevoelig en zo? Of insulineresistent?
Ja.
Of gaan aan de diarree op het gras of wat dan ook? Ja, hoe zorg je dat dan toch mogelijk is? Denk je dat het voor elk paard mogelijk kan zijn?
Ik kijk heel veel naar de Academia Liberty. Dat is een hele grote groep mensen van over de hele wereld. En volgens hun, ze delen al hun ervaringen. Het is niet wetenschappelijk. Dat is voor veel mensen dus een probleem. Ik hecht persoonlijk meer waarde aan observaties van iedereen om die te bundelen en kijken wat er dan gebeurt. En daar komt uit dat het grootste probleem ook in de hoeven zit. Dus echt juist bekappen. Maar goed, daar komen we weer wat is dan juist bekappen.
Ja.
Dat is nog echt
daar
wel
hebben we andere podcasts over.
Ja, daar hebben we inderdaad andere podcasts. En dat het verschilt, ben ik ook achtergekomen met Noah, dat het ook per paard verschilt. Dus ja, Noah's hoeven waren echt perfect bekapt. Zagen er fantastisch uit, maar hij liep gevoelig. Nu doe ik het zelf en hij loopt niet meer gevoelig en hij heeft verder nergens meer last van. Ja, heel eerlijk, ik ben geen professionele bekapper. Maar ze hoeven zien er dus niet perfect uit. Maar dan denk ik, ja, hij loopt als een trein.
Ja.
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 Dus ja, voor mijn gevoel zit het echt heel erg ook in het bekappen. En in de beweging. En dan de onbelaste beweging.
Ja. En maar is de onbelaste beweging, is het dan voldoende om op een paraparadijs te staan? Of zou je eigenlijk dus dat stuk wandeling en wat je kilometers maken er ook echt bij moeten betrekken?
Ja. Want het blijft toch een postzegel waar ze op staan.
Ja.
Ja, dat klinkt heel... het is heel lastig. Ik heb daar zelf ook wel veel last van gehad. Want waar we vandaan gekomen zijn, stonden ze op echt een heel klein stukje. Nu staan we op een groter stuk, hebben we meer ruimte. We hebben nu weer eigen weides. Die hadden we eerst ook niet, want die werden met kunstmest bemest.
Ja.
Dus daar konden ze niet op, want ik wist, dan gaat het fout. Noah's systeem trekt daar niet. En Hanneke trouwens ook niet. Die kreeg dan meteen jeuk. Dat belast de lever en alles te veel. Maar de beweging, ja, dan moet je echt enorme paraparadises hebben. Dan moet je ook gewoon een hectare per paard hebben. Nou ja, dat is...
Ik denk dat we het inderdaad wel vaak overschatten hoeveel er bewogen wordt op een paraparadise. En hoeveel het van nature eigenlijk zou zijn.
Ja, nou ja, Noah is echt een paard die altijd in de spaarstand gaat. Dat heeft hij altijd al gedaan. Dus ja, nu hebben we meer ruimte, maar volgens mij beweegt hij niet heel veel meer. Dus ik moet gewoon echt met hem gaan lopen. Ja, straks is de wei open, dan loopt hij meer. Maar ja, ik merk het gewoon echt ook als ik een paar dagen niet geweest ben.
Ja.
Met wat gebrek aan beweging. Ik denk dat daar ook wel... En dan het onbelaste bewegen, dus niet erop zitten. Want de interne stress, ik denk dat dat ook onderschat wordt. Wat dat met het lichaam doet.
Nou ja, überhaupt heeft stress natuurlijk een grote invloed op de hele darmflora. Mm-hmm. En dus eigenlijk op het complete metabolisme van het hele lichaam.
Mm-hmm.
Dus dat is absoluut wel interessant om in de gaten te houden. En speaking of which, weet je, het belasten van een paard erop zitten. Überhaupt die ethiek, zeg maar.
Mm-hmm.
Denk je daar nog vaak bewust over na? Of doe je gewoon wat goed voelt voor jouw paarden? Of heb je daar een mening over?
Nou ja, ik denk daar wel heel veel over na. Vooral omdat je ziet heel veel problemen voorbij komen op social media. Dus mijn paard heeft hier last van, mijn paard heeft daar last van. En dan denk ik, ja, zolang je erop blijft zitten, blijft hij daar waarschijnlijk last van houden. En dan denk ik, ja... Dan zetten we toch ons eigen comfort en ons eigen willen boven dat van het dier, van het paard in dit geval. En daar zou denk ik toch wel langzaam meer aandacht voor mogen komen. Van is het allemaal nog wel van deze tijd?
Nou ja, ik denk die aandacht die begint er ook te komen. Ja. En weet je, voor mezelf ben ik er nog niet over uit. Ik denk ook dat iedereen is daar zo, nou ja, kun je over nadenken en mee... Het is in ieder geval goed om erover na te denken. Om je bewust te zijn van wat rijden. Mm-hmm. En überhaupt, weet je, actief trainen, zeg maar. Mm-hmm. Wat dat doet voor een paard of met een paard of wat dan ook.
Het is ook geen makkelijk onderwerp.
Ik bedoel, het is zeker geen makkelijk onderwerp.
Die periode dat ik daarvoor stond en dat er toen voor mij een knop omging van... Oké, Want ik was instructeur. Ik verdiende daar geld mee. En toen ging er een knop om bij mij. En toen zei ik wil dat niet meer. Ik wil dat geen enkel paard meer aandoen. Dat was wel een heftige periode. Dat was heel moeilijk. Dat heeft heel veel energie en tranen. En al het vertrouwde, al het normale loslaten.
Ja.
En dan op zoek van wat dan?
Ja.
Wat kan ik dan nog? Wat moet ik iets? Ja, moet ik überhaupt iets?
Ja.
Moeten we iets doen?
Ja, het is gewoon eigenlijk echt een compleet andere manier van omgang met paarden.
Ja.
Van het paard zien als bezit en gebruiksdier naar een gelijkwaardige partner, zeg maar.
Eigenlijk wel, ja.
En heel interessant topic, vind ik nog steeds, hoor. Want, goed.
Ja, maar het is echt een proces waar je doorheen moet gaan. En dat heeft tijd nodig. En als ik weet ook niet, als het niet zo met Noah was gelopen, dat ik moest kiezen voor leven of dood. Ja, hoe het dan was gegaan. Als ik niet zo dicht met mijn neus erop op dat punt had gezeten.
Ja.
Welke keuze had ik dan gemaakt? Was ik dan gestopt met haar? Want ik reed ontzettend graag. Ik reed 6 dagen in de week.
Ja.
Ja. En lesgeven deed ik ook heel graag. Ja.
Interessant. Zoals ik al zei, ik ben er voor mezelf nog niet over uit. En zo is denk ik, moet iedereen er voor zichzelf over nadenken vooral.
Maar goed.
Maar om er überhaupt bij stil te staan is gewoon...
Ja, om bespreekbaar te maken.
Ja. Ja, wat ik wel heel erg interessant vind, voordat we een beetje naar afrondende vragen gaan, want de tijd gaat hard.
Mm-hmm,
als ik het goed begrijp, komt alles eigenlijk wel bij jou ook wel weer terug op die vrije keus aanbieden. En daarin dus ook heel veel variatie.
Ja.
Wat dat, de vrije keus brengt dat eigenlijk met zich mee automatisch. Mm-hmm. Want in de huisvesting zie je vrije keuze in waar je gaat en staat. Mm-hmm. Nou ja, binnen de hekken van de stal. Want daar ontkomen we niet aan.
Binnen ons postzegel.
Ja, er is dan vrije keuze in hoeveel ze eten in ieder geval. Je kiest dan natuurlijk wel het soort hooi. Vrije keuze als het gaat om grasland. Ik neem aan dat je daar dan ook actief, weet je, echt een paardenwei van maakt met de juiste planten en kruiden en dingen.
Ja, dat heeft natuurlijk
ook weer heel vak apart.
Ja, precies. Dat is voor mij een nieuw onderwerp waar ik mee bezig mag houden. Heel interessant.
Ja, en daar kun je dus ook weer variatie in aanbieden, wat dus ook de keuzevrijheid weer vergroot. Ja. Het zit hem in keuzevrijheid in, dus het aanbieden van een mineralenbuffet. Mm-hmm. Op dus weer een heel andere manier dan we over het algemeen gewend zijn. En dus keuzevrijheid in het... Oké, we gaan naar buiten, ik kies ongeveer het rondje, maar verder is het lekker aan jullie. Ja. Kun je een paar van de meest bijzondere veranderingen noemen die jij gezien hebt bij jouw paarden door het aanbieden hiervan?
Mentaal... Noah is in zijn hoofd heel erg veranderd. Dat hij niet meer iets moet. En dat hij zelf inderdaad... hij heeft wel een favoriet rondje en die gaan we niet elke dag doen. Dus daar moet ik af en toe, dan moet ik hem wel bijsturen. Maar dat merk je wel meteen aan hem. Dan is hij wel een beetje van... Wow. Oké, dit is toch ook wel leuk. Ja. Ja, dat is, ook Molly is heel anders als ze dan buiten is en los en kan eten wat ze wil. En ook dat zie ik in de gezondheid terug. En terwijl je wel denkt van, wat is er te halen? Nou, als je met je neus, als je gaat kijken wat ze eten, want zo is het bij mij ook begonnen, van wat kiezen ze, wanneer kiezen ze het? Ja, dat is mega interessant.
Ja, heel interessant inderdaad. Dus die keuzevrijheid in combinatie met dus de juiste voorwaarden eigenlijk, hè? Dus het... Zo min mogelijk stress. Geen stress om eten ook. Geen honger hebben, niet vervelen. Allemaal dat soort dingen. Zelfs samenstelling van de kudde, weet je. Alles draagt bij aan de kans van slagen van al dit soort dingen natuurlijk.
Paardenwelzijn.
Dan gaan we naar de laatste twee vragen. Want zoals je weet, paardenpodcast gaat natuurlijk over verbeteren van paardenwelzijn. Ja. Ik denk dat keuzevrijheid, vrij wandelen, al dit soort dingen, dat daar een hele mooie bijdrage aan levert. Dus ik heb nog twee laatste vragen daarover. Als jij nu de luisteraars 1 tip mag geven die morgen gelijk kan zorgen voor een verbetering in paardenwelzijn.
Ja, de meest moeilijke is waarschijnlijk, ga er niet meer op zitten. probeer het eens. Ga eens een stuk wandelen. En kijken wat er gebeurt. En dan aan de hand wat er dan gebeurt, ja, dan weet je waar je werk te doen is. Maar ja, dan, dat verbetert wel, ja, dat zou ik dan. Dat is eigenlijk wel mijn grootste tip.
Ja, oké. Okay.
En anders, denk er eens serieus eens over na. Hoeft niet meteen, en niet je paard meteen loslaten. Dat zou ik niet doen.
Nee, alles op zijn tijd.
Ja, precies, het moet groeien.
Ja. Als je nadenkt over de afgelopen 5 à 10 jaar, mm-hmm, is er dan één herinnering met je paarden die echt heel mooi, ontroerend, bijzonder was, die nu te binnen schiet?
Ja, daar heb ik over nagedacht. En ja, er zijn er eigenlijk wel verschillende, maar toch is eigenlijk de meest recente gistermiddag. Dan loop ik naar huis en dan loopt aan elke kant van mij, ze lopen los, we lopen gewoon midden door het bos. En dan links en rechts loopt een paard van mij gewoon los. Helemaal rustig, geen stress. Ja, en dan denk ik, nou, wat wil je nog meer?
Ja,
dat wens je eigenlijk iedereen.
Ja.
Dat iedereen zo kan lopen.
Ja, eigenlijk zit het hem juist ook wel in dat soort kleine momenten.
En het is heel eenvoudig. Maar je staat versteld hoe vaak als ik een ruiter tegenkom. Want dan pak ik ze vast en dan is het, lopen ze nou los? Zag ik dat nou goed?
Ja.
En dan denk ik, ja, oh, ik zou zo willen dat jullie dat ook konden ervaren met jullie paarden. Maar dat is echt wel, dat zijn mijn geluksmomenten. Ja. En ja, ik hoop dat dat nog wel 10 jaar met Noah samen duurt.
Ja, ja. Nou, inderdaad. En je bent natuurlijk voor jezelf begonnen. En
ja,
als ik het goed had gezien op je website, is het ook mogelijk om een keertje met je mee te wandelen.
Ja,
hè?
Zeker.
Om het te ervaren,
ja,
zeg maar.
Zeker. Ja, zeker. Ja.
Dus als mensen nou meer willen weten over wie je bent, wat je doet en wat je aanbiedt, waar kunnen ze dan terecht?
Ze kunnen op mijn website terecht, www.marciawelhuizen.nl. Maar ik ben ook te vinden op Facebook en Instagram.
Okay, dus dan kun je een beetje volgen wat jij zoal doet,
precies,
waar je allemaal wandelt en
leuk
en
zijn.
Dat gaat.
Ja.
Ja. Het is echt heel leuk, want je hebt allemaal foto's en filmpjes ook van paarden die los wandelen.
Ja.
Dat is echt heel erg leuk om te zien.
Ja, en over de planten en over... Ja,
ja. Alles waar je nu mee
bezig
bent.
Ja, waar mee bezig
eigenlijk alles waar we het over gehad hebben in de podcast.
Ja, ja.
Ja. Ja, hartstikke bedankt dat je wilde vertellen over jouw visie eigenlijk op paarden en omgang met paarden. Mm-hmm. Juist omdat het ook gewoon een heel andere is dan veel anderen hebben.
Ja,
ja, het is altijd wel interessant juist om ook die te belichten en gewoon zo over na te denken.
Mm-hmm.
Dank je wel daarvoor.
Dat mensen met plezier luisteren en er wat aan hebben, wat we mee kunnen nemen.
Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij een handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.